WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT met vandaag de Nederlandse roots van de Pakistaanse bom. Het 50 jaar oude verhaal van een lastige Belgische priester en de actuele erfenis van Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. De column is vandaag van John Jansen van Galen. Maar nu eerst terug naar 1992.
Op dit meer van Banyoles, 100 kilometer ten noorden van Barcelona, worden de Olympische roeiwedstrijden gehouden. Maar niet door het roeien kwam het rustieke plaatsje met 13.000 inwoners de laatste maanden internationaal in het nieuws. De belangstelling was veel minder positief. De bron van ergernis ligt in het vervallen natuurkundig museum van Banyoles. Hier staat een opgezette echte neger, die in de vorige eeuw uit zijn graf in het Afrikaanse Botswana werd gelicht. Afrikaanse landen dreigden zelfs met een boycott van de Olympische Spelen als de opgezette bosjesman niet uit het museum verwijderd zou worden. Via het Olympisch Comité heeft een aantal Afrikaanse landen gevraagd de neger alsnog in Botswana te begraven. Maar de kans daarop is klein.
Ja, we zeiden toen dus kennelijk nog als verslaggever gewoon neger. Dat mocht nog, hè? Dat was heel gewoon. 1992 kennelijk. Kun je zien hoe hard de dingen gaan.
Ja. Achter het nieuws was dat. Ook nog eens een progressieve actualiteitsrubriek van de VARA. Met de reportage dus in aanloop naar de Olympische Spelen van Barcelona. Toen Afrikaanse landen die spelen dreigden te boycotten, omdat, zoals u hoorde, in de stad waar de roeiwedstrijden werden gehouden een opgezette Afrikaan te bezichtigen was. De boycott ging niet door. De Afrikaan werd verwijderd en in het jaar 2000 keerde die ook terug naar Botswana om daar begraven te worden. Frank Westerman ging destijds op zoek naar het verhaal achter deze anonieme Afrikaan en schreef er 15 jaar geleden het boek El Negro en ik over. En nu komt de herziene heruitgave uit met nieuwe informatie, met nieuws. Goedemorgen, Frank.
Dag, hi.
Zo het nieuws, maar stel ons daarvoor nog even kort voor aan El Negro. Want jij ontdekte hem al veel eerder dan 1992, hè?
Nou ja, ontdekken. Ja. Ik was liftend naar Spanje gegaan. Een beetje om een Spaans te oefenen. En belandde eigenlijk min of meer bij toeval in dat Banyoles. Het is echt heel mooi. En daar was een natuurhistorisch museum. Met op het plein waren er allerlei mensen die dachten dat ik was met een vriend dat wij gekomen waren voor El Negro. El Negrito zeiden ze zelfs, een beetje liefkozend. Hè? En blijkt dat generaties Catalanen die hebben daar met school, die hebben daar dat museumpje bezocht vanwege hun beroemde opgezette zwarte man, een Afrikaan. En we zijn gaan kijken en het is inderdaad een vervallen museum. Kaimannen, zebra's, wat je al zo niet hebt aan opgezet spul. En dan sla je de hoek om en dan...
Dan staat er een opgezette mens.
Ja, dus op een voetstuk, maar hij kijkt je dus aan. Het is heel raar. Ik vond het echt een hele rare gewaarwording. Hij was 19. Zijn huid is echt, zijn haar is echt, zijn botten zijn echt. Hij heeft een expressie. En eigenlijk op ooghoogte kijk je elkaar aan, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar hij is maar 1,20, heb ik ergens.
Ja, maar hij staat op een voetstuk.
Okay. Ja, maar Frank is ook niet zo groot.
Ik ben ook niet zo groot, maar net iets groter dan 1,20. Nou, 1,20 is hij niet, is veel groter. Maar 1,50 in die buurt. En maar hij staat dus echt, het rare is, dus zijn ruggengraat is een ijzeren staaf. En zijn lichaam is opgevuld zoals taxidermisten dat doen met normaal gesproken met giraffen of met leeuwen, met stro en oude kranten. Ik wilde ontwikkelingswerker worden, dat moet ik er misschien even bij zeggen. Ik voelde gêne. Ik vond het echt. Ik ben ook meteen. Wat is dit? Hoe kan dit? En later pas, toen ik het boek schreef, dacht ik van ja, wat zie ik nou eigenlijk? Hè? Dus El Negro, de opgezette zwarte mens tussen de wilde dieren. Anno, wat is het eind 20e eeuw? Wat toont hij? Nou, eigenlijk als je, in mijn geval, ik zie mijn eigen witheid. Ja. Hij houdt ons een spiegel voor van wat Europeanen, dus Europese koloniale geschiedenis, heeft gedaan en gedacht.
Was dat ook een moment dat je dacht, misschien heeft dit wel consequenties, als ik hier goed naar kijk, voor mijn ideaal om ontwikkelingswerker te worden, dat je dacht...
Ja. Dat is een deel van het boek geworden. Ja, dus toen ik 19 was, stond ik oog in oog met de opgezette zwarte mens in Banyoles. En toen ik 39 was, schreef ik het boek met vanuit het idee, waarom ben ik geen ontwikkelingswerker geworden? Hoe is mijn denken en ons denken misschien wel veranderd over de ander, de exoot, de vreemdeling? Vanaf de koloniale tijd, dus 1830 in dit geval, tot heden. En dat is daarna alleen maar in een stroomversnelling gekomen. Hè? Dus El Negro plaatst eigenlijk ons koloniale denken, denk ik, of racistisch verleden, misschien nog wel heden, in een ontzettend schrijnend licht.
Ja, want kennelijk in 1983, toen jij hem voor het eerst zag, geneerde zich nog bijna niemand ervoor. In 1992 hoorden we net in dat fragment, worden mensen er al boos over. En begrijpt men in dat Banjoles zelf nog niet precies waar alle drukte om gaat, kreeg ik het idee. In hetzelfde fragment hoorden we, want er was dus niks bekend over wie deze man was of is. Dat is geloof ik nog steeds niet zo. Hoorden we al wel dat er stellig werd beweerd dat hij uit Botswana kwam. Hoe kwam men daar destijds bij?
Er stond een naambordje.
Stond op het naambordje.
En het naambordje las Bosjesman uit de Kalahari. En als je de Kalahari opzoekt, dan ben je in Botswana. Zo plat is het. En hij is dus geen Bosjesman uit de Kalahari. Nee. Bosjesman, het woord alleen al, is natuurlijk weer verouderd. En wordt niet meer gebruikt. Dat is, ik vind het... Ik ben dus eigenlijk als een soort detective. Ik wilde eigenlijk weten wie was die man.
Ja,
met hoe werd hij genoemd? En wat staat er in de catalogus? En dan staat er een kaffer uit. Ja, kaffer. Wacht even. Was het nou een bosjesman of een kaffer?
Kaffer was weer uit Zuid-Afrika. Dat was in Nederland. Ja, want jij twijfelde destijds 15 jaar geleden al aan of die werkelijk uit Botswana zou komen. Maar je bent niet erachter gekomen waar die vandaan kwam. Ja. Nu heb je wel zekerheid. Dat is eigenlijk het meest nieuwe in je boek.
Ja, er zijn dus twee Franse broers, Jules en Edouard Véraud, 23 en 19, die zijn als vooruitgeschoven post van hun ouders hadden een Maison Véraud. Dit handelde in opgezette beesten. En zij hadden in Kaap de Goede Hoop eigenlijk een filiaal, een werkplaats waar je dus beesten opzet. En zij maakten reizen. En zijn dus ook op pad gegaan en kwamen met leeuwen en hyena's en bokjes en weet ik veel wat, een hele rijkdom. En dat verscheepte ze. En bij een van die verschepingen zat in een kist dus deze man.
Ja, en jij bent erachter gekomen dat die broers nooit in Botswana geweest zijn. Dat is eigenlijk de kern van je ontdekkingen. Dus dat ze.
Ja, maar ik weet
daar
eigenlijk
niet vandaan
eigenlijk waar ze wel geweest zijn.
Ja. En, ja, vertel, daar gaat het om natuurlijk.
Ja, dus. Wat in Le Figaro van 21 november 1831. En dat vind ik zo bijzonder dat je tegenwoordig. Dus eigenlijk door. De archieven worden.
De digitalisering.
Ja, dus dat wist ik 15 jaar geleden niet. En de digitalisering gaat. Je boort dwars door archieflagen heen waar je vroeger niet doorkwam. En daar kwam een visje uit de diepzee eigenlijk beet toe. En op de naam Véraud en Botswana. Of deze figuur kwam Le Figaro boven. En die had een verslag. En toen kwam het volgende verslag. En dat blijkt dus dat de broers Véraud. Die hebben expedities, reizen gemaakt, verzamelhuizen. En ze hebben op een van die reizen, te midden van de hottentotten van de Kaap, en het is een citaat, waren ze eigenlijk te gast in een dorp, niet nader genoemd, maar hun reis is wel nader genoemd, stierf deze man. En ze waren bij de begrafenis en hebben hem 's nachts opgegraven. En dat is ongeveer 100 kilometer van Kaapstad.
Ze hebben hem geloof ik opgegraven en ook maar meteen de huid afgestroopt en de schedel meegenomen, meen ik in jouw boek te lezen.
Ja, en dan zegt Le Figaro van, u moet weten, een taxidermist is een ware vampier voor wie de huid van zijn prooi precieux is. Hè? Dus waardevol, kostbaar. Dus ze nemen de huid en de botten mee. En daarmee reconstrueren. Maar dat is dus ook, zeg maar, als je in een museum een olifant ziet opgezet, die is helemaal opgevuld.
Ja, maar ze hebben donders goed begrepen dat die Afrikanen dat niet leuk vonden. Want ze hebben het stiekem 's nachts gedaan.
Maar ze waren als de dood. Want ze schrijven ook van, we hebben ons leven gewaagd dat we niet betrapt werden bij het openen. Het is dus grafroof, om te beginnen.
Maar werd dat toen niet schandalig gevonden dan? Ook in...
Nee, want ze kregen een goede pers. En behalve Le Figaro heb ik nog een andere bron, Le Constitutionnel, ook van diezelfde tijd. En meerdere bronnen, zij hebben dus hun rijkdommen, heet het dan meteen. Hun wetenschappelijke vondsten, heet het. Voor de eer van Frankrijk naar Parijs overgebracht. Ze worden tentoongesteld in de salons van een zekere baron Benjamin de Lesserre. En daar komt de pers op af. En ook Georges Cuvier, dat is de grote anatoom, patholoog, kenner, allesweter, die komt kijken. Het zijn helden, letterlijk
maar,
helden.
Maar Frank, even voor de helderheid. Je hebt dus nu gekeken in kranten die je 15 jaar geleden nog niet digitaal ter beschikking had. En daarin kwam je tegen waar die echt vandaan kwam. Dat is je ontdekking. Ja, even om het gewoon heel plat te zeggen.
Hij is dus, dat hoorde je in het fragment, hè, in Botswana, in de hoofdstad Gaborone, in een stadspark met heel veel plomp. Herbegraven, heel veel fanfaren, maar ook heel veel mooie speeches over de waardigheid enzovoorts. Onder auspicie van de organisatie van Afrikaanse Staten. Dus ze hebben er echt wel iets groots van gemaakt. Hij heeft een soort staatsbegrafenis gekregen. Naamloos, als een verloren zoon van Afrika. Je kan het. Dus dat is er in 2000 gebeurd. En dat is ongeveer 1000 kilometer, blijkt nu, van de plaats waar hij vandaan komt.
En wat nu?
Ja. Nou. Ik vind het de hele saga van hoe, het heet dan repatriëring van het lichaam van El Negro is verlopen, is een aaneenschakeling van pijnlijkheden.
Ja.
De Catalanen wilden hem eerst niet opgeven.
Ze hebben ook stukjes achtergehouden. Hè?
Ja, in ieder geval zijn DNA, zijn speer, die ligt gewoon in een museumpje in Banyoles. En toen is hij 's nachts. Destijds, de Catalanen wilden hem niet opgeven. Spanje wilde er vanaf. Ze hadden een deal met Botswana. Ik heb het over oktober 2000. Is die in een camionet en een vrachtautootje geschoven. Hebben ze hem naar Madrid gebracht. En daar hebben ze gedacht van, ja, zo kunnen we hem niet teruggeven. Dus toen hebben ze hem afgepeld. Eigenlijk het werk van de taxidermist weer
ongedaan gemaakt. De oude krant en het stro eruit gehaald.
Ja, de staaf eruit, de ogen eruit, die waren ook van glas. En de rest, En toen kwamen ze bij de huid en die was bewerkt met schoensmeer om hem zwarter te doen lijken. Kijk, dat zegt ook al wat. En die hebben ze toen ook maar achtergelaten. Dus die is nu op dit moment in Madrid. Ja.
Maar er zijn twee vragen die ik toch nog, als ik mag, even wil beantwoord hebben. Dat is A, je weet nu ongeveer waar die vandaan komt, maar weet je ook precies waar die vandaan komt? Welk dorp?
Nee, ik weet de vier plaatsen die de broers Vero op deze strooptocht, verzameltocht, hebben aangedaan. En van die reis, uit die reis, is deze vondst, of zijn ze teruggekomen met El Negro.
Ja. En dus ik kan het beperken. Dat je het nader kunt invullen, dat je het kunt ontdekken waar die echt vandaan
eigenlijk
komt.
Een kaartje en je ziet die twee reizen en dat is zeg maar 100 kilometer... ten noorden van Kaapstad, is het verste punt dat ze. En als je dan op de kaart kijkt waar Botswana ligt, dan moet je dus nog 1000 kilometer verder. En daar was destijds ook nog vrijwel geen Europeaan geweest.
Ja. En nou zeg je, het DNA ligt ook in Spanje.
Ja.
Zou je daar nog iets mee kunnen? Zou je zijn familie ook terug kunnen vinden, denk ik?
Ja, dat kan ik niet. Maar ik denk dat er. Dat zowel het digitaliseren van archieven, dat is zoiets bijzonders. Er komt zoveel meer ineens boven. Ik kreeg vanochtend nog een berichtje op Facebook van een Italiaan die zei van, ja, we hebben een Ethiopiër opgezet in Modena. Terwijl ik dacht dat ik de drie gevallen van opgezette mensen van de 19e eeuw wel kende.
Want die broers hadden er nog één opgezet, heb je ook ontdekt, hè?
Ja, en dit is een gepekelde bosjesman.
Dit, je laat een plaatje zien van een.
Ja, die is naar Berlijn gestuurd in 1830 in een ton. Ja. En die is niet meer bewaard gebleven. Maar
dat is een man die in zout in op sterk water is gezet.
Ja, en er zijn dus twee of drie, misschien vier voorbeelden. El Negro is de grote uitzondering. Maar, omdat hij tot het jaar 2000.
Je hebt nu ontdekt waar El Negro vandaan komt.
Ja.
Hij ligt dus op de verkeerde plek. Moet hij worden herbegraven? Opnieuw?
Nou kijk, als je dat hals over kop doet, dan gaat het weer mis. Hè? Dan ga je. Het is een beetje van zout in de wonden. Er is zo gesold met El Negro. Het is ook een eigenlijk daarna pas. Hè, Saartje Baartman, dat is de Venus Hottentot uit Parijs. De delen van haar die bewaard werden in Musée de l'Homme zijn in 2002 met veel meer egaars naar Zuid-Afrika overgebracht en daar herbegraven. Daar heeft Nelson Mandela zich mee bemoeid. Er is een gedicht geschreven. De Franse Nationale Assemblée heeft zich ermee bemoeid. Dat is echt met veel meer waardigheid gebeurd. En dus je zou bijna kunnen zeggen, alles wat er met El Negro destijds is misgegaan, is daar hebben ze van geleerd. En daar hebben we misschien wel van geleerd. En ik denk zelf dat het echt dat hij misplaatst is. En dat het dus ook niet van respect getuigt dat hij met zoveel haast in Botswana onder de grond is gestopt. Ik denk niet dat dat een laatste rustplaats zou moeten zijn. Nee. Maar voordat je weet waar hij dan wel moet...
Eerst na de onderzoek.
Nou, dan moet je wel echt precies kunnen zeggen van... maar hij komt hier vandaan.
Ja. En ga jij daar nog mee bezig?
Ja, ik wil daar absoluut nog... het gekke is, je denkt, ik heb een verhaal geschreven... dan is het af, maar het verhaal achtervolgt je. En waarom het je achtervolgt is... dit is ons koloniale verleden.
Goed. Frank, bedankt tot zover. De nieuwe uitgave van El Negro en ik ligt vanaf dinsdag in de winkel. En als jij met nieuw onderzoek weer meer nieuws hebt, kom bij ons terug, zou ik zeggen.
Dankjewel.
De dag begon met mortiergranaten afgevuurd door Pakistan om militaire macht te tonen. Toen India ook Pakistanse vliegtuigen in beweging zag komen, kwam het in actie.
In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force.
Ja, zowel India als Pakistan zegt geen belang te hebben bij verdere escalatie. Maar dat gevaar blijft wel op de loer liggen.
Ja goed, de spanning tussen India en Pakistan liep hoog op deze week. Dreigt er een kernoorlog tussen India en Pakistan? Kopte het Algemeen Dagblad zelfs naar aanleiding van de schermutselingen in de provincie Kashmir. Beide landen zijn immers in het bezit van de bom. En het is niet de eerste keer dat de wereld extra gespannen in die richting kijkt. Pikant detail voor ons land is daarbij dat de Pakistanen hun bom aan ons te danken hebben. De collega's van onderzoeksprogramma Argos hebben er al heel wat uitzendingen aan besteed. En een van de onderzoekers die in die uitzendingen veelvuldig aan het woord kwam en er ook een boekje over publiceerde, is Frank Slijper van vredesorganisatie Pax. Goedemorgen, Frank.
Goedemorgen.
Was jij ook verontrust deze week?
Het is per definitie verontrustend als twee kernmachten met elkaar in conflict raken. En zeker als dat zo dreigt te escaleren, dan houd je uiteraard je hart vast.
Ja, want er is wel vaak gezegd dat die grens India-Pakistan... dat als er ergens een kernoorlog zou uitbreken, dat dat wel misschien het grootste risico vormt.
Ja, het is natuurlijk sinds de deling van India en Pakistan, de onafhankelijkheid in 1947, is Kashmir altijd betwist gebied gebleven. En iedere keer bijna als het conflict weer oplaait tussen India en Pakistan, is dat vanwege Kashmir. En ook deze keer weer. En deze keer was het extra bijzonder dat er voor het eerst in decennia luchtbombardementen plaatsvonden.
Ja, leg nog even heel kort uit waarom het weer zo'n explosief gebied is, wat nou het probleem eigenlijk is.
Kashmir werd bij de deling van India en Pakistan, bleef de status eigenlijk een beetje onduidelijk. Er werd een volksraadpleging, een referendum beloofd. En die uitslag die zou bindend zijn, dat is allemaal nooit gebeurd. Kashmir is feitelijk in tweeën gesplitst. Er loopt een bestandslijn door Kashmir heen. En India controleert één deel, Pakistan het andere deel. Maar nog altijd is er geen goede oplossing die voor iedereen bevredigend is.
Ja, want eigenlijk vinden ze beide dat de hele provincie bij hun hoort. Maar goed, laten we het over die bom hebben. Dan maar namelijk die Pakistanse bom. Want daar zit een Nederlandse geschiedenis aan. En de wil van Pakistan om die bom te hebben, dat begint eigenlijk begin jaren 70. Hè?
Met de oorlog in 1971 die de onafhankelijkheid van Bangladesh, zoals we het nu kennen, vroeger Oost-Pakistan, inluidt. En met die oorlog die voor Pakistan een traumatische nederlaag is, besluit Pakistan onder leiding van Zulfikar Ali Bhutto, we moeten nu een kernbom. Men weet dat India er ook mee bezig is. En in 71, 72 wordt dat besluit genomen. Bhutto zegt ook op dat moment, al zullen we er 1000 jaar gras voor moeten eten, we zullen hem krijgen.
Maar nu de Nederlander of de Nederlandse connectie. Want er is een Pakistaanse meneer, of leg het maar uit.
Die woont dan al heel lang in Nederland.
Die het gaat doen. Ja. Vertel. Wat is, wat is de connectie met Nederland?
Abdul Qadir Khan, die is in toen nog Brits-India geboren, in Bhopal, het Indiase deel nu. Krijgt in begin jaren 60 een studiebeurs, omdat hij getalenteerd is. Gaat eerst in Berlijn studeren. En kort daarna komt hij in Delft aan de Technische Universiteit te studeren. Gaat er metaalkunde studeren. Studeert af. Vertrekt naar Leuven en haalt daar zijn doctoraat. En komt vervolgens in 1972 aan het werk in Nederland bij FDO. Het Fysisch Dynamisch Onderzoekslaboratorium. Dat is een dochter van Stork. En die dochter van Stork is betrokken als toeleverancier bij UCN, ultracentrifuge bedrijf in Nederland. Dat als onderdeel van het Urenco-consortium, het Duits-Brits-Nederlandse uraniumverrijkingsprogramma, als toeleverancier komt te werken.
Ja, veel luisteraars hebben er nog tegen gedemonstreerd, denk ik. Ja.
Ja. En die meneer Khan die komt daar te werken en krijgt rechtstreeks toegang tot het ultracentrifugeprogramma. Hij mag blauwdrukken gaan vertalen. Juist omdat hij zowel het Duits, het Nederlands als het Engels goed beheerst, mag hij de van oorsprong Duitse technologie, die mag hij gaan vertalen en krijgt zo eigenlijk toegang tot het heiligste der heiligen.
Ja, de allermodernste technologie van die tijd over kernfusie. Over verrijking.
Ja, ultracentrifuge technologie, ja. De verrijking van uranium. En dat is precies op het moment dat in Pakistan dus besloten is om te gaan werken aan die bom.
Dan zouden wij toch zeggen, met de kennis achteraf, zoals dat zo mooi heet, hoe is het mogelijk? Trok er niemand aan de bel en zei van, is dat wel wijs? Of had niemand iets door?
Er hadden meerdere mensen wat door. Er werd wel degelijk regelmatig aan de bel getrokken. Khan werd ook op een gegeven moment overgeplaatst, omdat men in Almelo verdenking kreeg. En op dat moment concludeerde Khan zelf ook, ik kan beter vertrekken. En met achterlating van vrouw en kinderen, hij was inmiddels getrouwd met een Nederlandse vrouw, vertrok hij december 1975 spoorslags naar Pakistan.
Zogenaamd een vakantie, maar hij kwam niet meer terug.
Hij had dus met een koffertje vol gevaarlijke kennis naar Pakistan en dat kon zo maar. En kwam niet meer terug.
Nee, dat kon. En later is er nog heel wat meer gegaan. Zo is dat eigenlijk decennia doorgegaan. Eigenlijk tot aan de beginjaren van deze eeuw.
Ja, want hij had een medestander in Nederland. Een vriend die hem ook weer aan allerlei spullen hielp waar hij daar in Pakistan mee verder kon.
Henk Sleebos was een oud studiegenoot van Khan. Kwam later met hem in contact ook professioneel, omdat die Sleebos ook bij een andere toeleverancier voor het ultracentrifugeprogramma werkte. En op het moment dat Khan in 1975 naar Pakistan vertrok, werd Henk Sleebos feitelijk de zaakwaarnemer voor Khan en heeft meer dan 30 jaar lang wekelijks bestellingen
naar Pakistan. Maar hoe kan dit? Sorry hoor, ik begrijp hier eigenlijk helemaal niks van. Ik zou denken als ergens iemand dat soort gevaarlijke kennis zich mag machtig maken en hij behoort tot een land wat een risicozone is, dan ga je dat toch afdichten als overheid of als organisatie. Laat je zo'n man een contract tekenen. Is dat allemaal niet gebeurd?
Zeker. Heeft iedereen zitten slapen? Nou, nee. Veiligheidsclearances, die werden eigenlijk die waren niet nodig in zijn geval. Men ging er eigenlijk vanuit, hij woont hier al zo lang, hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw.
Hij is geïntegreerd.
Hij wordt Nederlander. Men had in de verste verte niet het idee dat hij zou vertrekken. Tegelijk was het natuurlijk Koude Oorlog. India onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Pakistan in de westerse invloedssfeer. En zoals we jaren later ook uit de mond van premier Lubbers hoorden, er werd druk vanuit Amerikanen uitgeoefend op Nederland. Laat het maar gebeuren, dan kunnen wij in de gaten houden wat er aan zich ontwikkelt.
Dus het Westen gunde Pakistan die bom?
Impliciet wel, ja. Ik denk als tegenwicht tegen India in dat hele Koude Oorlogsscenario, in de wetenschap dat India al een eind op weg was met die bom, heeft men het laten gebeuren.
Ja. Dat verklaart ook dat een klokkenluider die er destijds was, dat die is ontslagen en weggewerkt.
Ja, Frits Veerman die deelde een kamer in dat kantoor bij FDO. En werden eigenlijk goede vrienden. Ze kwamen bij elkaar over de vloer thuis. Frits Veerman werkte daar ook als fotograaf. En Kaan die maakte er mooi gebruik van. Die liet Veerman van alles en nog wat foto's maken. En Veerman die, ja, had ook geen enkele reden om aan andere mogelijkheden te denken. En pas op het moment dat Kaan eind 75 vertrekt naar Pakistan, gaan bij Veerman de alarmbellen af. Zeker als hij in de maanden daarna regelmatig contact wordt gezocht met hem door Kaan vanuit Pakistan. Met de vraag of hij allerlei foto's kan maken, materialen of foto's kan toesturen naar Pakistan. En stank voor dank wordt Veerman naar het kopieerapparaat gestuurd. Die verliest zijn baan en die mag kopieerman worden. En nog een paar maanden later wordt hij helemaal de deur uitgewerkt.
Ja, maar dat is niet ongebruikelijk met klokkenluiders in Nederland, toch?
Helaas niet.
Ja. Even nog een ander ding. Wij zagen op Twitter dat Remco Breuke, Korea kennen Remco Breuke, twitterde dat deze Kaan, dus de vader van de Pakibom, ook achter de bom in Noord-Korea zou zitten. Kan dat kloppen? Waar heeft hij dat vandaan? Slaat het ergens op?
Het slaat absoluut ergens op. Het is misschien een klein beetje kort door de bocht, maar het is algemeen bekend dat Noord-Korea en Pakistan met elkaar kennis hebben uitgewisseld. Pakistan kreeg van Noord-Korea rakettechnologie en omgekeerd kreeg Noord-Korea van Pakistan ultracentrifuge technologie, de uraniumverrijkingsmethode. En daarmee heeft Noord-Korea een deel van zijn kernwapenprogramma ook kunnen voortzetten.
Ja, dus eigenlijk de moeite die Trump nu doet om Kim Jong-un van zijn kernwapens af te krijgen.
Met de wetenschap van nu.
Is ook een beetje een met dank aan Nederland. Ja, Net als de islamitische bom van Pakistan.
En Iran en Libië. En uiteindelijk zo kwam het in 2003 niet tot een einde, maar werd er uiteindelijk op grote schaal werk van gemaakt. In 2003 was er een schip op weg naar Libië wat aangehouden werd. Allerlei containers aan boord bleken te zijn met nucleair materiaal voor Gaddafi toen, voor Libië. Gaddafi heeft een paar maanden later gezegd van oké, onder alle internationale druk, ik doe er afstand van, ik geef mijn massavernietigingswapenprogramma op. En toen is alles een beetje in een stroomversnelling geraakt. Kwam Henk Sleebos in Nederland voor de rechter. Moest Kaan in Pakistan als zware vernedering voor de nationale televisie live zeggen dat hij fout was geweest, dat hij die kennis aan andere landen had verkocht. Hij heeft een aantal jaren onder huisarrest moeten leven. Weliswaar onder luxe omstandigheden, maar toen was eigenlijk het verhaal een beetje uit.
Want tot die tijd was Kaan eigenlijk een soort nationale held in Pakistan. Omdat hij van die
bom. En nog steeds.
Toch nog steeds?
Ja, toch nog steeds.
Wat is er geworden van zijn vrouw en kinderen?
Zover ik het weet, maar ik moet zeggen, ik heb er geen dagelijkse toegang toe. Leven die nog?
Maar zijn die in Nederland gebleven? Of zijn die
Nee, die zijn allemaal naar Pakistan verhuisd en leven daar.
Goed, dit is een mooi stukje Nederlandse internationale geschiedenis. We kunnen er trots op zijn.
Ja, Frank Slijper, bedankt.
Geen dank.
De column van John Jansen van Galen.
Nederland heeft veel op zijn kerfstok. En soms lijken we ons gretig te wentelen in schuldbesef, maar of dat altijd terecht is, zo horen we deze dagen dat wij de Papoea's in de steek hebben gelaten toen dit jaar, precies een halve eeuw geleden, hun gebied Nieuw-Guinea opgenomen werd in Indonesië. Nieuw-Guinea was ons laatste bastion in de oost. De helft van een enorm eiland, de meest oostelijke uithoek van Nederlands-Indië. We hadden ons er nooit veel aan gelegen laten liggen tot in 1949, toen we het onherbergzame gebied uitzonderden van de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Dit uit frustratie en wrok. De gehate Sukarno ging aan de haal met ons dierbare Insulinde, maar Nieuw-Guinea zou hij niet ook nog krijgen. Eilings begonnen we het gebied alsnog te ontwikkelen. En de Papoea's, merendeels levend in een wereld van analfabetisme, koppensnellerij en cannibalisme, op te voeden tot zelfbeschikking, zodat ze eerlang zelf hun staatkundige toekomst konden bepalen. Ga er maar aan staan, een heidens karwei. Dat op Nieuw-Guinea echter geestdrift wekte bij een kleine, geschoolde voorhoede door premier de Kwaai stevast betiteld als vooraanstaande Papoea's. Zij droomden al van een eigen staat en moesten niets hebben van Indonesiërs die als dorpsonderwijzers en veldwachters blijk hadden gegeven van een diepe minachting voor die primitieve Papoea's met hun peniskokers. 25 jaar, werd geschat, had Nederland nog nodig om de Papoea's rijp te maken voor zelfbeschikking. Jeugdige bestuursambtenaren trokken diep de jungle in en tekenden met een stok in het zand wat democratie was. Deze cirkel zijn jullie, de kiezers, en die daar is de volksvertegenwoordiging. Het was een futiel streven, krassen op de rots der beschaving. En Indonesië zat niet stil. Verovering van Nieuw-Guinea was voor Sukarno de kroon op de bevrijding van zijn volk en een mooi thema om de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen. Het communisme groeide er en bloeide. En Rusland leverde hem graag wapens. Dat maakte Amerika kopschuw. En Kennedy zette Den Haag onder druk om Nieuw-Guinea prijs te geven. En op het nippertje. Een Indonesische invasievloot stoomde al op. Droeg Nederland in augustus 62 het gebied tandenknarsend over aan Indonesië. Na een tussenbewind van de Verenigde Naties. Maar dat was een doekje voor het bloeden. Overeengekomen werd dat de Papoea's 7 jaar later hun toekomst mochten bepalen. En dat gebeurde in 1969. De Indonesiërs kozen 1000 Papoea's uit die zich in een sfeer van terreur mochten uitspreken. Wie voor onafhankelijkheid koos, kon worden doodgeschoten. Dus koos de bevolking voor aansluiting bij Indonesië. Nederland liet het erbij zitten. En daarom horen we nu verkondigen dat wij de Papoea's in de steek hadden gelaten. Maar wat had Nederland dan moeten doen? Het gewapende hand opnemen tegen zo ongeveer de hele wereld? Misschien hebben we de Papoea's al bedot toen we in 1949 Nieuw-Guinea buiten die soevereiniteitsoverdracht hielden. En daarmee hun droom van een eigen staat aanwakkerden. Een droom die Nederland in zijn eentje nooit waar had kunnen maken. Hadden we toen al kunnen en moeten weten hoe het zou aflopen? Dat Indonesië bijna in het communistische kamp verzeild raakte? Dat de Verenigde Staten zich tegen ons zouden keren? Als je de loop van de geschiedenis kon voorzien, nam je waarachtig wel andere beslissingen. Lieten wij de Papoea's in de steek? Jawel. Maar het was een flagrant geval van force majeure.
Ja, John.
Ja, okay.
We hebben er in het verleden regelmatig aandacht besteed aan die Papoea's.
Ja, zeker.
De frustratie blijft natuurlijk bij ze.
Ja, maar ik hoor je in je column eigenlijk zeggen: Nederland had in 1949 wijzer moeten zijn en nooit die illusie levend moeten houden.
Ja.
Dat zeg je eigenlijk toch?
Eigenlijk, ja.
Juist.
Dankjewel.
Ja, het is zondagochtend, hè, dus dit is de juiste toon. Hebben we hem eigenlijk te pakken?
Ja, ja, als je goed luistert kon je het verstaan. Wij zijn samen onderweg voor Verhagen. En dat zongen protesterende parochianen van Sint Gilles Dendermonde in maart 1969. Ze protesteerden tegen de dreigende overplaatsing van een onderpastoor. Die onderpastoor, Verhagen, zou namelijk te progressief zijn. Te links en ook veel te vrij in de omgang met vrouwen. Een beslissing die het bisdom zou berouwen, want de plaatselijke parochianen zouden maandenlang in protest gaan om hun pastoor te behouden. Een beetje vergeten geschiedenis die door schrijver en journalist Louis van Dievel weer uit de vergetelheid is geraakt. Hij besloot er een roman over te schrijven, gebaseerd op de waar gebeurde feiten, ook getiteld De Onderpastoor. Louis, welkom.
Goedemorgen.
Ja, het was een beetje een vergeten zaak. Hoe ben jij er zo opgekomen op dit mooie romanthema?
Zo'n jaar of 10 geleden hadden wij zelf nog een lastige priester. Rudy Bormans heette die. En die lag voortdurend in de clinch met de aartsbisschop van België. Hij was homo, dat mocht hij zijn, maar hij mocht het niet praktiseren. Wat een beetje lastig is natuurlijk.
Dat is vrij actueel in de kerk momenteel. Ja,
hij mocht niet samenwonen met zijn vriend en hij hield zich nooit aan die regels. Hij werd voortdurend overgeplaatst, geschorst, bestraft. En op een zeker moment was hij ook pastoor in 2 Vlaams-Brabantse parochies. En hij moest daar ook weer vertrekken. En die parochianen kwamen de straat op een zondagochtend na de mis. Zeggen van, onze Rudy Bormans moet blijven. Dat zat in het tv-journaal. En de dag erna kreeg ik al een mail van een mij totaal onbekende mens uit Sint Gilles Dendermonde. Mm-hmm. Die zei, Rudy Bormans, ho maar. Kent u dat verhaal van uit 1969 toen de parochie van Sint Gilles Dendermonde 3 maanden aan een stuk heeft geprotesteerd, betoogd, actie gevoerd voor Gilbert Verhagen. Bent u geïnteresseerd? Dat soort dingen moet je mij nooit 2 keer vragen. Ik zeg ja, ik wil. En hij stuurde mij het zwartboek op dat in de tijd is gemaakt met alle krantartikels, met alle communiqués, alle berichten, alle pamfletten die daarin stonden. En ik dacht, ja, daar wil ik wel iets van maken. Maar omdat er zoveel research aan te pas kwam en ik toen nog voltijds werkte, ben ik er pas 4 jaar geleden aan begonnen. Maar zo is het begonnen, ja.
Ja, het is, even voor de helderheid, een onderpastoor. Wij in Nederland noemen ze iemand een kapelaan.
Kapelaan, ja.
Nee, precies. Want onderpastoor klinkt eigenlijk een beetje. Dan heb ik een boek te pakken. Dat is vast een boek over een soort, hoe heet die, holleder of iets dergelijks. Maar dat is zeker niet het geval. Nee. Deze onderpastoor was een progressieve pastoor. We hebben het over eind jaren 60. Dan is die hele kerk begint van alles te rommelen en te rotzooien. Je krijgt de beroemde Tweede Vaticaans Concilie. De kerk moet bij de wereld en bij de tijd gebracht. En deze pastoor deed dat. Ja. Wat was nou precies het probleem eigenlijk? Want je zou denken, mensen zitten op zo'n herder te wachten. Ja. Wat had de kerk op hem tegen?
Ja. Het probleem was dat hij dacht dat hij de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie kon toepassen in die kleine parochie van Sint Gilles Dendermonde, terwijl zijn eigen bisschop, de heel reactionaire en aardsconservatieve bisschop van Petergem, daar helemaal niet van wilde weten.
Kan je even in één zin zeggen wat dat voor besluiten waren?
Je had een aantal maatregelen die zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld de mis in de volkstaal. Tevoren was dat in Latijn. Ook het altaar werd omgedraaid, zodat de priester naar de gelovigen keek en niet meer met zijn rug naar de gelovigen stond. Maar dat waren cosmetische ingrepen. Daarnaast ging het natuurlijk over de plaats van de kerk in de wereld. Moest de kerk tegen onrechtvaardigheid zijn? De rol van de vrouw in de kerk en vooral de rol van de leken, de gelovigen.
Het was een beetje modernisering allemaal.
Moesten ze alleen maar.
En daar wilden ze in België niet veel van hebben.
Nee. Dus dat concilie, dat Tweede Vaticaans concilie, was in gang gezet door Paus Johannes de 23e. Maar die is halverwege dat concilie gestorven. En zijn opvolger, Paulus de 6e, is meteen op de rem gaan staan. En met hem de curie. En met hem een heel groot aantal bisschoppen. Die echt de besluiten van dat concilie die nek hebben omgevrongen. En dat gebeurde ook in Gent. Dat was een soort terreurbewind over al die priesters. Dus alles moest blijven zoals het was. Ja, in Gent.
Nu wordt die priester een beetje in de weg gezeten door de bisschop. En de kerk is een hiërarchische organisatie, dus dan weten we wel hoe het afloopt. Maar wat maakte hem nou zo populair bij het kerkvolk? Was dat hij de mensen een beetje vrij liet voor het eerst? Want dat hij zei, nou weet je, wat je in bed doet moet je zelf weten.
Hij nam ze serieus en hij probeerde ook de ideeën die hij voorstond ook in de praktijk te brengen. Vlaanderen in die tijd was helemaal verzuild, zoals dat heette. Je had de katholieke zaal, je had de socialistische zaal, de liberalen.
En dat kennen dat we in Nederland ook.
Ja. Hij ging boodschappen doen in de socialistische supermarkt. Hij ging poetsen bij mensen die voor de BSP, voor de Sociaaldemocraten stemden, dat soort dingen. Hij maakte helemaal geen onderscheid. Hij probeerde toe te passen in zijn eigen leven wat hij predikte.
Ja. En hoe was het eigenlijk met hem dan gesteld als het om zijn eigen leven ging? Was hij een pastoor die zich bijvoorbeeld misschien wel niet aan het celibaat hield? En er ging geloof ik iets uit van dat hij vrije omgang met vrouwen zou hebben. Ja. Was dat de stok waarmee de bisschop kon slaan?
Ook, ja. Dat was een van de beschuldigingen die tegen hem werden ingebracht. Hij was een mooie man. Hij was een jonge dertiger, was een mooie man. Zijn haar was wat lang voor een priester in de tijd. Hij reed zo in het dorp daar rond op de fiets of op een motorfiets, had hij ook een tijdje. En er werd gezegd, en had een onweerstaanbare.
Hij was populair bij de meisjes.
Hij was een magneet voor de vrouwen, echt waar. Jong en oud. En daar werd natuurlijk misbruik van gemaakt. Er gaan diverse verhalen doen de ronde. De ene zeggen dat hij echt een vrouwenzot was, zoals wij in Vlaanderen zeggen. De andere zeggen dat hij nooit te ver is gegaan en zo. Maar hij was inderdaad wel, het was in de schemerzone waarin hij zich bevond. Maar hij is nooit getrouwd. Hij is ook nooit uitgetreden. Terwijl veel van zijn collega's uit die tijd zijn getrouwd. Of hebben de kap over de haag gegooid, zoals wij dat noemen. Mm-hmm.
Buiten de kerk geen zaligheid, heet dat dan.
Maar hij is altijd binnen de kerk gebleven. Omdat hij dacht dat hij iets kon veranderen.
Ja. Hij wordt in maart 69... wordt hij geloof ik overgeplaatst, lezen we in je boek. Wat barst het los? En hoe lang duurt het aan en waarom hielp het eigenlijk niet?
Het vreemde is dat de parochianen, die 8000 mensen woonden daar in die parochie. Die parochianen zeiden, hey, wij willen die pastoor helemaal niet kwijt, die onderpastoor. Die is van ons, die moet blijven. En ze, de dag na de bekendmaking van die overplaatsing hebben ze al de eerste keer de eucharistieviering, de misviering, verstoord. En een dag daarna was er al een eerste betoging van 1500, 2000 mensen. En iedereen dacht, ja, dat is een stuiptrekking, dat protest zal wel stilvallen. Maar toen hebben zich een aantal jonge mensen, 20ers en 30ers toen, dat zijn nu 70ers en 80ers, die hebben een comité gevormd, een actiecomité zoals dat heet. En die zijn beginnen actie voeren voor het behoud. En die hebben dat echt wel heel grondig en gestructureerd gedaan. En die hebben de hele parochie meegekregen. Drie weken later waren er 7000 mensen op straat in Sint-Gilles en Roermond. Dat betekent dat er maar 1000 mensen thuis waren gebleven van die...
Van die 8000 die er waren.
Ja, van die hele,
en van ze hadden waarschijnlijk in plaats van hem een orthodoxe priester opgezadeld gekregen.
Ja, zoiets, ja.
Als je nou naar die kerk kijkt, de kerk heden ten dagen... Nou ja, we hoeven het elkaar allemaal niet uit te leggen. Homofoob, misbruik, de waslijst is eindeloos... en elke keer verrast de kerk je weer door iets nieuws aan toe te voegen. Was de kerk beter af geweest als we allemaal dit soort pastoors... als jouw onderpastoor hadden gehad, die dus wel met een vrouw leven en zo meer? Was de kerk dan beter af geweest?
Ik denk wij ook trouwens. Ja, ik denk, ik ben zoals al mijn generatiegenoten in Vlaanderen, ik ben katholiek opgevoed. Hè. Ik ben ook zoals heel mijn generatie ook van mijn geloof afgevallen. Maar bij de research voor dat boek en bij het lezen van boeken over dat Tweede Vaticaans Concilie en zo, ben ik echt tot de overtuiging gekomen dat de kerk toen een enorme historische kans gemist heeft. En als die besluiten, die zeer gematigde besluiten eigenlijk van dat Vaticaanse Concilie waren toegepast, dat de kerk vandaag nog vol zouden zitten. En dat de mensen bij de kerk zouden betrokken geweest zijn. En dat de kerk helemaal niet in crisis zou zijn zoals nu.
Ja, dat is wel heel optimistisch, maar je kunt er over van mening verschillen. Ja. Dat is ook niet erg, dat kan. In elk geval hebben ze dat bij de tijd brengen misschien maar voor een heel klein deel gedaan. Hè? Wat de gedachte was, de kerk bij de tijd brengen.
Ja. Want het blijkt eigenlijk al uit wat je zegt... maar al die maanden protesten zou hebben dus uiteindelijk niet geholpen.
Nee, uiteindelijk is dat toch overgeplaatst. En dat kwam na het ergste incident dat er geweest is... bij die actie voor de onderpastoor. De hulpbisschop kwam naar Sint-Gilles en Roermond om het vormsel toe te dienen. Het vormsel, daar werden de kinderen mee echte katholieken gemaakt. En de mensen in Sint-Gilles en Roermond waren zo opgenaaid en zo kwaad... dat ze de hulpbisschop hebben willen lynchen. Ik bedoel, die is moeten gaan lopen onder politiebescherming. Die is op de vlucht moeten slaan. En dat incident is dat is in de schoenen van de onderpastoor geschoven. Zal ik eens, jij bent daarvoor verantwoordelijk. En toen had hij geen been meer om op te staan. En is hij overgeplaatst naar een andere parochie. Ja,
hoe is het met de onderpastoor afgelopen? Leeft hij nog?
Nee, hij is gestorven in 2014. Hij is nog lang onderpastoor geweest in een Waase parochie. En dan hebben ze hem overgeplaatst naar... een heel klein dorpje, een gehucht van een heel klein dorpje... Stekenen, Hellegat heette dat. Dus, Omen est nomen, of andersom, nomen est omen. Ja.
Mag ik nog vragen, waarom heeft u gekozen voor de romanvorm?
Wel, omdat die zaak nog altijd leeft in dat dorp in Sint-Gilles en Roermond. Ook al is dat ondertussen 50 jaar geleden. En ik ben bij heel veel mensen op bezoek geweest om te vragen... van hoe zit het en kun je mij meer vertellen? En iedereen wilde mijn pen vasthouden. Het kleine conservatieve en het hele grote progressieve kamp. En toen dacht ik ga zoveel als ik kan te weten komen. Ik ga zo hard studeren als ik kan. En dan ga ik het schrijven zoals ik denk.
En ze praten ook makkelijker misschien als je een roman maakt. Je informanten, om het zo maar even te zeggen.
En ik ben het boek vorig weekend gaan voorstellen... in de kerk van Sint-Gilles en Roermond. En ze waren nog altijd ruzie aan het maken onder elkaar.
Goed, nou, dat is heel mooi. Louis van Dievel, dank voor je komst. Het boek heet De Onderpastoor. En het is uitgekomen bij Uitgeverij Vrijdag.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Precies 100 jaar geleden, in 1919... werd Rosa Luxemburg vermoord... tijdens de zogeheten Spartacusopstand in Berlijn. Niet schieten zouden haar laatste woorden zijn geweest. Die rode Rosa is inmiddels bijgezet in het pantheon van Marx, Engels en Lenin. Dat ze een eigenzinnig denker was, is veelal vergeten. Maar niet door Joke Hermsen, de Nederlandse filosoof... die een kort essay schreef over Rosa Luxemburg.
Ja, en Joke is hier. Haar essay heet Het tijkeren... en gaat niet alleen over die rode Rosa, maar ook over Hannah Arendt. Beide vrouwelijke denkers hebben ons namelijk nog heel veel te zeggen... vindt Joke Hermsen. Joke, zullen we daar maar meteen even beginnen? Als je in een paar woorden moet zeggen wat ze ons nog te zeggen hebben... we komen er straks hopelijk nog op terug... maar om even alvast een beginnetje gemaakt te hebben... wat hebben beide dames ons nu nog te zeggen?
Ja, ze hebben goedemorgen allemaal.
Goedemorgen ook.
Goedemorgen heren, mag ik wel zeggen. Ik ben blij dat ik het vrouwelijk denken hier mag vertegenwoordigen. Met deze twee toch wel, nou ja, dijken van politieke filosofen. Zowel Rosa Luxemburg als Hannah Arendt hebben in hun werk voortdurend de politieke betrokkenheid die van de bevolking op de samenleving... om een democratie goed te laten functioneren. En als die politieke betrokkenheid wegvalt... en er een vorm van, zoals zij dat noemde, wereldloosheid... of depolitisering ontstaat... dan laat de geschiedenis zien dat die vaak eindigt in barbarij. En daarom waren ze daar.
Ze hebben met hun denken eigenlijk instrumenten aangeboden aan de burger om zijn verantwoordelijkheid vast te houden en na te denken over van hoe moet de samenleving ingericht en wat overkomt ons en moeten we ons dat allemaal zomaar laten welgevallen? Ja, dan nee. Laten we voor we op hun betekenis ingaan nog even een moment stilstaan bij beide dames. Je schrijft dat je eigenlijk een beetje was afgeschrikt door Rosa Luxemburg, door haar imago van rode dame en heldin van het socialisme. En dat je eigenlijk tot via Hannah Arendt weer opnieuw ontdekte hoe een interessante vrouw het is.
Ja, inderdaad. Van Rosa Luxemburg is een soort icoon gemaakt. En dat icoon is ook tot mij doorgedrongen. En dat was iets van een tamelijk radicale revolutionaire die de mensen de barricades opjoeg. En later zag ik voor het eerst pas de film die Margarethe von Trotta gemaakt heeft. Met de geweldige Barbara Sukowa in de hoofdrol. En toen werd mijn beeld al anders. Maar afgelopen zomer was ik in Frankrijk het essay van Hannah Arendt, Man in Dark Times, aan het herlezen. Waar het gaat over hoe we ons moeten opstellen als weer politiek duistere tijden dreigen aan te breken. Een aantal auteurs die ze daarin behandelen is Bertolt Brecht, Carl Jaspers en Rosa Luxemburg. En het was zo'n mooi essay dat ik gelijk verleid werd tot het bestuderen van haar eigen.
En wat is dan het vonkje wat Hannah Arendt deed branden bij jou voor Rosa Luxemburg? Wat was het vonkje?
Ja, precies eigenlijk die vorige vraag van jou. Namelijk, ze wordt als een soort bloeddorstige rode roze in de geschiedenis weggezet. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk de meest passivistische en de meest antimilitaristische van die hele links-progressieve beweging van eind vorige eeuw was. En in het vervolg daarvan dat ze ook een heel hoopvol denken heeft proberen neer te zetten. Dus dat je nooit de moed moet opgeven, dat je altijd de minimale politieke vrijheid die je kunt pakken, dat je die moet nemen om in verzet te komen tegen onrecht en tegen geweld.
Ja, je schrijft dat je eigenlijk ook met haar bezig bent, met Rosa Luxemburg. En wonder is wonder, dat gebeurt allemaal als ook de gele hesjesopstand uitbreekt.
Ja.
En toen dacht jij, gele hesjes en Rosa Luxemburg, 1-1 is 2. Leg dat maar eens even uit.
We hebben zo'n huisje in de Bourgogne met een aantal kunstenaars en schrijvers samen. En terwijl de zomer afliep eigenlijk zo tegen het najaar aan, ging het om ons heen steeds meer borrelen. Je hebt de eerste affiches met Macron démission verschenen op de bushokjes. De eerste boeren lieten hun kunstmes tegen de gemeentehuizen aan leeglopen. En voor het wisten stonden op de rotondes richting Clamcy de gele hesjes met brandende olievaten. Ja, en warme broodjes en koffie en te protesteren. Wij dachten eerst nog, dat ziet eruit als een soort gezellige koekenzopie-opstand. Maar naarmate het najaar vorderde, we de winter ingingen, werd dat dus de révolution des citoyens op dit moment noemen, de burgeropstand in Frankrijk.
Ja, maar nu, hoezo Rosa? Ja. Heeft dat te maken met dat leerstuk van spontane massa-actie?
Zeker, het is heel interessant. Zij heeft laten zien dat eigenlijk elke volksopstand, als die kans van slagen wil hebben, nooit van bovenaf verordeneerd kan worden. Dus niet door een politieke partij of door een vakbond afgeroepen kan worden. Hij moet spontaan en ook onverwacht dus van onderop uit de bevolking ontstaan, wil die werkelijk overlevingskracht hebben. En dat is precies wat je zag gebeuren bij de... Er waren niet de Franse vakbonden die dit georganiseerd hadden. Er was geen één politieke partij waaronder deze zeer diverse volksbeweging zich wilde scharen. Mm-hmm. Dat vond ik dus, op het moment dat ik het werk van Luxemburg ging bestuderen, speelde het zich eigenlijk voor mijn ogen af op het Franse platteland.
Jij herkent dat, maar die mensen die daar protesteren, herkennen die dat zelf ook? Denk je dat die zich beroepen op Rosa Luxemburg, die indruk krijg ik niet?
Nee, dat geloof ik niet. Ik denk wel dat er een aantal, kijk, want het is een hele bonte beweging. Hè? Mm-hmm. Er zitten ook bij de gele hesjes bijvoorbeeld ook veel stylo rouge, zoals de Fransen dat noemen. Dat zijn de rode pennetjes. Dat zijn alle docenten. En als ik het Franse geschiedenisonderwijs ken, dan weet ik zeker dat die docenten wel degelijk weten wie Rosa Luxemburg is. Maar ze wordt niet meegevoerd op affiches, als je dat misschien bedoeld. Ja. Dus nee, ik geloof niet dat...
Nou ja, er wordt hier ook vaak de indruk gewekt. Ik krijg althans de indruk als ik het nieuws zie dat het nou niet bepaald een soort linkse opstand is of zo.
Zeker wel. Ja. Ja, dat is het zeker wel.
Dat is het dus, zeker wel.
In Frankrijk, hè?
In Frankrijk.
Ja, er is een groot verschil in berichtgeving. Misschien goed om dat meteen even recht te zetten. Dat in de Nederlandse pers dat op een wat onzorgvuldige manier heeft gevolgd. Naar mijn bescheiden mening en andere mensen die regelmatig in Frankrijk zijn. Omdat de diversiteit van deze volksopstand onvoldoende belicht wordt. Kijk, Macron en een aantal kranten die tot zijn invloedssfeer behoren, hebben geprobeerd om het als een rechtsextremistische, populistische opstand weg te zetten. Nou, dat is absoluut niet het geval.
Een soort Pavlov-reactie. Populistische opstand moet wel recht zijn, als ware. Maar laten we even in de schoenen van Rosa Luxemburg blijven staan. Ook nog een momentje. Want wat ik zo aardig vind aan jouw essay is dat je dan ook een verbinding maakt tussen die volksopstand, de rode hesjes, gele hesjes, moet je mij horen. En dat ook een indirecte kritiek inhoudt op onze democratie. En dat je dan naar die gedachte van de radendemocratie, de democratie in de wijk zelf, die Rosa Luxemburg eigenlijk al zonder dat het zo heette, net als David van Rijbroek uit België, een vernieuwing van de democratie wilde.
Ja.
Wat leert ons dat nog? Wat hebben we nog aan haar leerstuk daarover?
Ja, zeker. Nou, zo'n 100 jaar voordat David van Rijbroek dat essay schreef tegen verkiezingen, waarin hij eigenlijk vraagt om een soort aanvulling van de parlementaire democratie in de vorm van volksraden, geloten burgerraden, schreef Rosa Luxemburg al een groot pleidooi. Wat door Hannah Arendt later is overgenomen. Dat een parlementaire democratie eigenlijk aanvulling behoeft vanuit de bevolking. Want als je alleen maar eens in de 2 of 4 jaar een vakje vol mag kleuren, dat onvoldoende politieke betrokkenheid geeft. En ook onvoldoende mogelijkheid tot politieke participatie van de bevolking. Ja, dus wat zij voorstelde waren burgerraden die dat als het ware dat systeem konden aanvullen.
Juist, en dat is er niet helemaal van gekomen, maar in ieder geval nog iets om te onthouden en misschien alsnog werk van te maken. Mm-hmm. Een andere gedachte is, wat haar ook wel actueel schijnt te maken, is haar kritiek op Karl Marx. Marx die dacht dat het kapitalisme met een paar duwtjes van een paar partijen wel vanzelf het graf in zou gaan. En zij zegt, nee, dat kapitalisme is veel taaier. Dat is verleidelijk en dat breidt zich altijd maar uit, juist door die verleidelijkheid. Is dat een belangrijke gedachte?
Zeker. Nou ja, daar vinden ze zich ook in. Hè? Hannah Arendt en Rosa Luxemburg in hun vrij fundamentele kapitalistische maatschappijkritiek. Wat het interessant maakt aan Rosa Luxemburg is dat zij aan het tijdelijke argument van Marx, zou je bijna kunnen zeggen, dat tijd is geld en er moet vooral bespaard worden op het verschil tussen hoe lang gemiddeld een bepaalde klus duurt en wat het minimale tijd is, en daarop kun je winst maken. En ook op het dialectische principe van Marx, dat op zeker moment het proletariaat wel tot een revolutie zou komen. Nou, die twee aspecten die zag zij helaas Rosa Luxemburg niet zo positief als Marx. En dat komt omdat zij daar een ruimtelijk argument aan toegevoegd heeft, dat wil zeggen, of een geografisch argument in eerste zin, dat omdat het kapitalisme gestoeld is op groei en expansie, ze ook altijd niet-kapitalistische gebieden zal opzoeken om dat systeem van expansie en groei te blijven volvoeren. Dus zelfs als het allerlaatste geografische gebiedje wereldwijd door het kapitalistische systeem in beslag is genomen, zal ze gebieden gaan opzoeken in de privésfeer. Nou, zoals we dat nu hebben zien gebeuren, bijvoorbeeld met de zorg en het onderwijs. Of, nou ja, zo kunnen we nog wat dingen aanvullen. Ja,
en is het dan zo dat Rosa Luxemburg en Hannah Arendt ons eigenlijk instrumenten aanbieden om ons weer een beetje vrij te maken van die kapitalistische verovering van onze ziel en ons hele gedrag? En wat is dan het belangrijkste cadeautje wat ze ons gegeven hebben?
Nou ja, kijk, kritisch bewustzijn, dus goed nadenken en kritisch wat op dit moment van de geschiedenis aan de hand is, is altijd de eerste grote stap die zij beide willen maken. Een beetje controversieel proberen denken, in verzet proberen te komen. De burgerlijke ongehoorzaamheid is een van de belangrijke thema's in het werk van Hannah Arendt, maar ook in dat van Rosa Luxemburg. En we mogen blij zijn met die klimaatscholieren, dat die onze generatie, hè, vooral hier in Nederland, weer een beetje laten zien hoe je dat ook alweer doet. In de verzet komen en die vrijheid afnemen. En tot slot vind ik dat zij ons heel mooi voorhouden dat het uiteindelijke doel van de mens is om een goed en waardig leven te leiden. En dat we dat met z'n allen moeten proberen te doen.
Goed, Joke Hermsen, bedankt. Het boek heet Het tij keren met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. Het is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus. Wij maken nu even plaats voor het nieuws en zijn daarna terug met Bauhaus, met carnaval in de middeleeuwen en het verhaal van de blauwe beretten 40 jaar geleden.